Handelingen hoofdstuk 15. Want daar zijn we vorige keer in blijven steken. Zoals dat heet. Handelingen 15, het zogeheten apostelconvent, want onder die naam staat het bekend. Waarbij ter discussie stond of degenen die uit de heidenen tot geloof kwamen, voortaan omdat ze christenen waren, volgens de Joodse levenswijze zouden moeten leven. Ik hoop dat u hem nu nog volgt, zo vroeg op de avond. Dat heidenen, omdat zij christenen waren, volgens de Joodse wijze zouden moeten leven. Alleen al de vraag is voldoende om een antwoord te geven. Het antwoord is uiteraard nee. En het antwoord wordt gegeven zelfs door de apostel Petrus, die daar zelf in die problematiek uitgebreid betrokken is geweest, maar die inderdaad zegt dat eigenlijk de situatie compleet andersom is. De situatie is namelijk deze, dat de Joden op gelijke wijze moeten zalig worden als ook de heidenen. En daar staat de wet dus volkomen buiten, is de gedachte. En waarna hij dan zegt dat de wet een juk is of was, dat wij nog onze vaders, de Joodse denk ik dan, hebben kunnen dragen, zodat het inderdaad geen enkele zin heeft. Dat is ook een van de belangrijke thema's later in de brieven, in de Nieuwtestamentische brieven. Misschien wel het belangrijke thema bij uitstek, al kan men daarover van mening verschillen, denk ik altijd. Maar het punt blijft natuurlijk dat alle Nieuwtestamentische brieven in de praktijk spreken over het tegenwoordige werk van Christus voor degene aan wie de brieven geschreven zijn, gelovigen dus. En het heeft dus altijd van doen met de wet. Dat wil zeggen dat wij niet onder de wet zouden leven, omdat daardoor Christus ons juist niet nut zou zijn. Want ik denk dat het belangrijke thema is het tegenwoordige werk van Christus voor de zijnen. Maar dat is een werk wat alleen gedaan kan worden en ook gedaan zal worden door hem, daar waar wij ons inderdaad niet onder de wet stellen, maar onder de genade. Dat is het idee en vandaar ook deze belangrijke uiteenzetting of verhandeling, om zo te zeggen, maar weer eens hier in Handelingen. De apostel wijst er vervolgens op. Dat wil zeggen, dat is dan inmiddels die apostel Jacobus, als we die tenminste apostel zouden noemen. Maar Jacobus wijst erop dat een en ander ook van doen heeft, of juist en vooral van doen heeft met het tegenwoordige werk Gods, dat inderdaad met Israël als zodanig niets te maken heeft, en zeker niet met het Jodendom. Want alvorens de Heer zijn werk aan het Joodse volk en vervolgens heel Israël zal voortzetten, alvorens dat zal gebeuren, verzamelt hij zich een volk uit de heidenen voor zijn naam, is de gedachte. Dat wordt hier ook met grote nadruk naar voren gebracht. En binnen het kader van dit hoofdstuk en de uiteenzetting uiteraard, zodat het maar niet gaat om een leerstellige of een profetische uitspraak of iets dergelijks, maar dat het inderdaad gaat daarom dat dit volk wat nu verzameld wordt uit de heidenen, naar aardse maatstaven althans, niets met Israël of met het Joodse volk van doen heeft. Dat is het idee. En dus ook niet onder Joodse wetten zal worden gebracht. Trek daarna dan ook niet de verkeerde conclusie, want dat kan men dan ook nog makkelijk doen. De verkeerde conclusie zou daarna zijn dat als de Heer wederkomt om de vervallen hut van David weder op te richten uit vers 16, dat de gelovigen dan wellicht wel onder de Joodse wet zouden moeten leven. En dat is uiteraard ook niet het geval. Maar dat is in zekere zin een ander thema. Het is een thema wat net zo omstreden is uiteraard. Want net zo goed als dat men er problemen mee heeft dat de gelovigen vandaag niet onder de wet zouden leven, heeft men er problemen mee dat ook Joodse gelovigen niet onder de wet zouden leven. Nu niet, maar ook in de toekomst niet. En er zijn heel wat leringen in elkaar gestoken om aannemelijk te maken dat Israël straks in de toekomst, bij hun bekering of na hun bekering in de dagen van de wederkomst van Christus, alsnog onder de wet zouden leven. Maar ook dat is niet het geval. Daar is trouwens een veel kortere uiteenzetting die dat probleem oplost. De korte uiteenzetting is gewoon dat door de dood van de Heer Jezus een einde gemaakt is aan het oude verbond. En dat is het dan. En een redenering als Ja, maar die 70ste week van Daniël, die hoort toch eigenlijk gewoon bij de 69, hoort daaraan vast. En het is toch duidelijk dat men in de 69 weken onder de wet zou leven. Dan moet het toch onder de 70ste week ook, is dan de argumentatie. En dan moet ik u zeggen, ja, dat heeft met elkaar niks van doen. Er wordt daar tijdrekening gegeven in Daniël 7, niet met betrekking tot hoe lang men nog onder de wet zou zijn, maar met betrekking tot hoe lang het zou duren voordat Jeruzalem officieel weer de zetel zou worden van het Davidische koningshuis. En dat is een heel ander verhaal. Ik hoop dat u dat begrijpt zo snel. Ik bedoel, uiteindelijk zijn die dingen niet moeilijk, maar ze worden dikwijls zo moeilijk gemaakt. Mede omdat natuurlijk stromingen zijn, hoe moet ik het zeggen, filosofieën die de gelovigen van vandaag en ook die van de toekomst onder de wet willen plaatsen. Zo is dat nou eenmaal. Maar goed, ik waarschuw u dan er nu maar voor niet de verkeerde conclusie te trekken. Waar het hier om gaat is om de gelovigen van vandaag, met name ook de heidense gelovigen dan van vandaag. En het antwoord is nee, want waar het gaat om Israël komen wij pas terecht bij de wederkomst van Christus. En waar de vervolg op de geschiedenis van het heilswerk Gods voor Israël pas zal plaatsvinden in de dagen van de wederkomst van Christus, betekent het dus dat onze dagen als zodanig met Israël of met het Joodse volk sowieso niks van doen hebben. En in dat kader ben ik geneigd te zeggen, per slot, onze tegenwoordige bedeling kan beschouwd worden als een onderbreking in de normale voortgang van het heilswerk Gods. Dat is eenzijdig, ja, maar ik kan maar eenzijdig tegelijk formuleren. Dus, maar niettemin is dat zo, ja. In zeker opzicht is het een onderbreking vanuit het standpunt van het Joodse volk bezien. En daar gaat het hier over in dit hoofdstuk. Vanuit het standpunt van God bezien is het uiteraard helemaal geen onderbreking. Integendeel. Maar goed, hangt maar van het standpunt af dat wij zouden innemen. Maar de uitspraken hier dus over de wederkomst van Christus en toekomstig herstel van de tabernakel van David en daarmee van het Davidische koningshuis, die uitspraken worden gedaan in verband met de huidige thematiek, want zo heet zoiets, de huidige uiteenzettingen over moeten de gelovigen van vandaag onder de wet leven, namelijk moeten zij beschouwd worden als Joods. Als men tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, treedt men dan toe tot het Jodendom, is dus eigenlijk de vraag. Met alle consequenties van dien. Het antwoord is, dat was dat van der Kamp, maar dat blijf ik hier herhalen. Het antwoord is nee. Sterker nog, het is andersom. Als men tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, treedt men uit het Jodendom. Met dank aan de rabbijn dus, nog weer even terzijde. Maar dat is inderdaad de Bijbelse gedachte. En dus ook de geschiedenis die wij hier in Handelingen uitgedrukt vinden. Men trad uit het Jodendom. Hoezeer het ook het vervolg erop is, hoezeer het ook aansluit, hoezeer er ook zelfs overeenkomsten te noemen zijn, het een sluit het ander uit. En dat blijkt wel, want de grote strijd waarin wij de grote strijd waarin de gelovigen in de dagen van Handelingen terechtkwamen, was primair de strijd tussen gelovigen, christenen dus, en Joden. En de grote bekering van Paulus was zijn overgang uit het Jodendom naar het Christendom. Met wat historische algemene termen, maar daar komt het in de praktijk op neer. En de rest van zijn leven was hij ten prooi aan de vijandschap van de Joden. Het mag dan zo zijn dat de heidenen, met name de Romeinse keizers, in het algemeen het Christendom beschouwden als een Joodse sekte. En niet alleen de christenen, maar tegelijkertijd dus ook de Joden vervolgden of andersom. De bewijst verder niks, bewijst alleen dat men niet begreep hoe het in elkaar stak. En wij worden geacht te weten hoe het wel in elkaar steekt. En in onze dagen is dat nog steeds zo. Iemand die komt tot geloof in de Heer Jezus als de Messias, treedt daarmee uit het Jodendom. Waarmee ik niet zeg, hij houdt op Jood te zijn, want dan moet ik dat ook weer uitleggen. Maar hij treedt uit het Jodendom, want het Jodendom is primair en veruit in de eerste plaats een godsdienstige aangelegenheid. Het is een godsdienst. Nog in de eerste plaats. Problematisch genoeg dus vervolgens, maar niettemin is dat zo. En daar treedt men uit als men gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat kan trouwens niet missen, want als we de uiteenzettingen van de Heer Jezus zelf volgen, dan blijkt dat hij daaruit trad en daarbuiten stond, zelf. Lijkt me duidelijk genoeg. Nou goed. Dan maar gewoon waar we gebleven zijn vorige keer. Vers 19 dan. Daarom oordeel ik, zei Jacobus, om die reden, vanwege de volgorde van de werken Gods. U weet wel, vers 18, hè. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Dat betekent dat hoewel wij natuurlijk al die werken samen kunnen aanduiden als het werk Gods en als de uitvoering van één plan Gods, dat niettemin onderscheid gemaakt kan worden in verschillende werken, dat wil zeggen verschillende aspecten van het ene grote werk. En daarover wordt hier gesproken. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend, dat zijn er minstens twee, en er worden er hier in de praktijk dan toch in ieder geval drie genoemd. En misschien vier, als je de situatie van de wet meetelt. Maar wat genoemd wordt, is het bezoeken van de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is vers 14. Daarna het herstel van het Davidische koningshuis en daarmee dus het herstel van Israël. Beschouw ik voor het gemak maar als één geheel. En daarna, vers 17, alles ontleend aan Amos 9, vers 11 en 12. Hè? Daarna vers 17, opdat de overblijvende mensen, niet alleen de Israëlieten, maar de heidenen dus, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken. En dus al de heidenen, en niet meer Israëlieten, want die waren al genoemd, al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, of wordt, of zelfs zal worden, spreekt de Heere, die dit alles doet. Het zijn dus drie categorieën, de gemeente Gods, de Joden en de heidenen. Ik gebruik een Bijbelse term, maar in een andere volgorde. Hè? De Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Dat vinden wij ergens. Maar de chronologische volgorde is de gemeente Gods, de Joden en dan de heidenen. In die volgorde. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Dat vers is een belangrijk vers voor degene die op een of andere wijze kan zien om deze verschillende dingen zodanig in elkaar te schuiven dat het toch één geheel is. Dat gebeurt veel. En eerlijk gezegd, dat is eigenlijk, ik denk, de meest verbreide opvatting. Dat helemaal niet om werken gaat, of om alles, maar om één ding. Namelijk het nieuwe verbond is aangebroken, daarmee het koninkrijk. En het is het dan. Het enige wat wij nog zouden verwachten is de jongste dag. Die we voor dat doel verwarren dan met de wederkomst van Christus. Dat is het idee. En het volk aannemen uit de heidenen, dat is de verzameling van de kerk. En de vervallen hut van David, dat is de troon van Christus nu. In de hemel, zo u wilt, maar dat is het dan. Dat is de gebruikelijke redenering, hoor, moet ik u zeggen. Misschien niet helemaal in evangelische kring, maar in wat meer traditionele kerken is dat de gebruikelijke redenering. Als men de woorden al op een of andere wijze hanteert en serieus neemt. Dat is de redenering. Het is één ding. Maar het is niet zo. Bovendien, als het één ding is, dan verliezen deze woorden van Jacobus compleet hun betekenis. Want wat voor argument levert het dan op in verband met de kwestie van moeten de heidenen die tot geloof komen onder de wet leven of niet? Het argument is nee, want de wet is in ieder geval een Joodse zaak, en waar het gaat om de Joden, dat is een zaak die pas in de toekomst geregeld gaat worden, dus dat is nu niet aan de orde. Dat is het argument van het schriftgedeelte. En als men het geheel tot één geheel probeert te maken, zo, want het is allemaal hetzelfde, al die drie dingen is één en hetzelfde, dan verliest het meteen deze argumentatie en dan horen deze woorden in de uiteenzetting dus helemaal niks thuis, omdat ze hier in de uiteenzetting niks betekenen. Dan zou de voorzitter, maar helaas dat was Jacobus, maar dan zou de voorzitter van de vergadering hem hebben moeten aftikken met de hamer, zo van, dit is buiten de orde, hier gaat het niet over. Het is een eschatologisch onderwerp, dat is nou niet aan de orde. Maar het was wel aan de orde. Hij zegt gewoon, Joodse zaken komen pas in de toekomst. En wat het heden betreft, heeft het Jodendom als zodanig daarin niks aan te bieden, niks te brengen. Het speelt geen rol in de Joodse wet, dus ook niet. En dat is dan ook de conclusie die hij trekt in vers 19, want daar was ik eigenlijk al. Daarom oordeel ik om die reden. op grond van zijn argumentatie van vers 14 tot en met 17. Omdat het niet aan de orde is. Daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren niet beroeren, maar hun zal aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn en van hoererijen, van het verstikte en van het bloed enzovoorts. Kortom, men zou ze niet onder de wet brengen. Maar Jacobus zegt, nou ja, er zijn een paar dingen die bevelen we dan toch wel aan, als ik het dan zwak uitdruk. Want hij zegt het zelf natuurlijk nogal sterk, lijkt mij. En hoewel de dingen die genoemd worden in vers 20, zijn strikt genomen 3, voor mijn part 4. Maar hoewel die dingen deel uitmaken van de wet, zijn ze natuurlijk maar een zeer klein deel van de wet. Dat is één ding. Nog niet eens 1% officieel. Nou, Joodse bronnen officieel, verder doet het er niet toe. Maar verder moet ik erbij zeggen dat er bovendien beginselen zijn die al toegepast werden, althans zouden worden toegepast, al voordat de wet er was. En daarom zou je niet meteen zeggen, maar dat is toch een deel van de wet wat toegepast wordt. Dat kun je eigenlijk ook niet zeggen, want het is zelfs voor de wet, heeft met de wet zelf eigenlijk niks van doen. Het punt is echter dat toen de wet kwam, werden bepaalde zaken in de wet opgenomen, bepaalde zaken die al bestonden. Zoals we daar hebben, het brengen van offers, werd onderdeel van de wet, er werden voorschriften voorgegeven enzovoorts. Al moet ik u zeggen dat voor die tijd, voordat de wet er was, werd er net zo goed geofferd. En in het algemeen in overeenstemming met, dat wil zeggen binnen de voorschriften, zoals die later pas gegeven werden. Dat is ook, dat zouden wij ook niet over het hoofd zien, want vroeg of laat komt toch iemand met de bekende vragen, want het zijn bekende vragen. De vragen over, nou ja, kijk, als de wet dan beëindigd is en als nou geen offers meer hoeven gebracht te worden, men bedoelt dan de offers uit Leviticus, de Levitische offers. Als dan geen offers meer gebracht hoeven te worden omdat het hoort bij de wet en de wet is beëindigd. Hoe kan het dan dat uit de profetieën blijkt dat in de toekomst, in de 1000 jaren, wel degelijk dit soort offers gebracht zullen worden? Misschien niet alle, maar een deel daarvan in ieder geval wel. Volgens de beschrijving in de laatste hoofdstukken van Ezechiël bijvoorbeeld. Mijn antwoord is makkelijk genoeg. Offers werden weliswaar opgenomen in de wet, maar ze werden al gebracht voor de wet. Ze zijn niet noodzakelijk onderdeel van de wet meteen. En het feit dat in de toekomst offers gebracht zullen worden, wil niet zeggen dat dan dus meteen de hele wet ineens weer van toepassing is. Begrijp je? Het is niet hetzelfde. Hetzelfde geldt trouwens, maar daar heb ik nog nooit problemen over gehad of over gehoord. Hetzelfde geldt voor de besnijdenis. Besnijdenis is onderdeel van de wet. Is zelfs nogal essentieel, althans naar Joodse maatstaven. En ook, als ik het zo kan zeggen tenminste, naar nieuwtestamentische maatstaven. Want als daar in het Nieuwe Testament gesproken over de wet, dan kun je erop wachten, bij wijze van spreken, dat ook de besnijdenis genoemd wordt. Ze worden dikwijls in één adem genoemd, wet en besnijdenis. Waarbij besnijdenis beschouwd wordt als een teken van dat men onder de wet leeft. Want zo functioneert het in de praktijk. Niet dat het Bijbels is, maar de Joden hanteerden het zo. En dus kom je het in de Bijbel ook tegen in de uiteenzettingen daarover. Hè? In bijvoorbeeld Romeinen 2 en 3, 4. 4 met name, zoals uitgebreid. En ook zelfs in Colossens en Filippenzen. Maar in Romeinen 4 wordt in dat verband uitdrukkelijk naar voren gebracht dat de besnijdenis niet gegeven werd aan Mozes en dus verplicht was om zo te zeggen vanaf de wetten, vanaf Mozes, maar dat besnijdenis werd ingesteld aan Abraham. En dat was 430 jaar staat er, zal wat minder geweest zijn in de praktijk, maar ruwweg dan, was bij wijze van spreken 430 jaar voordat de wet kwam. Met andere woorden, de besnijdenis is wel een teken van een verbond, dat is waar, maar niet van het verbond der wet. En dat is dus het Joodse misverstand. Het Joodse misverstand is dat het uitdrukking geeft aan dat men Jood is en onder de wet leeft enzovoorts. Maakt wel onderdeel uit van de wet, maar in zichzelf is het het teken, staat ook gewoon in Genesis 17 geloof ik, Het is het teken van Gods verbond. Hij noemt het mijn verbond, een keer of vijf achter elkaar. Het teken van Gods verbond met Abraham en de zijnen. Met de gelovigen dus, daar gaat het om. En dus teken van het Abrahamitisch verbond. Dat heeft met Jodendom niks van doen. Dat kon ook niet, want Juda was nog niet eens geboren. Laat staan dat er een Joods volk was. Dat is het idee. En offers en besnijdenis maakten later weliswaar deel van de wet uit. Dat wil zeggen, ze werden in de wet opgenomen en onder de wet ook geregeld. Maar ze zijn in zichzelf niet wettisch. Daar gaat het om. Nou goed. Trouwens, ik heb trouwens nog een aardige. Ja, nou ik het er toch over heb. Vroeg of laat lezen wij ergens dat toen de Heer tot Israël zei onder de wet. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Dat gedenk de Sabbatdag betekent dat die Sabbat dus altijd al bestond. En dat die daarna onder de wet wettig bekrachtigd werd. En daar kun je natuurlijk sterk beargumenteren door te zeggen, nou ja, instelling van de Sabbat is immers ontleend aan de zeven dagen van Genesis 1. Op de zevende dag rustte God van het werk wat hij gedaan had. Zie je wel, de Sabbat heeft bestaan vanaf Genesis 1, vanaf Adam en werd later onderdeel van de wet. Het is een redenering van de zevende dags Adventisten in elk geval die daarmee betogen in de praktijk, het wordt niet helemaal zo gezegd, maar die betogen in de praktijk, punt 1, wij zouden onder de wet moeten leven, dat betogen ze in elk geval, en dus en de zevende dag moeten heiligen, omdat wij onder de wet leven. Ik durf het haast niet te zeggen, omdat het zo in strijd is met al die nieuwtestamentische bijbelboeken, dat ik het ook niet nodig vind om dit soort dingen te bestrijden of er tegenin te gaan of zo. Dat vind ik overbodig. Maar zij hebben op de achterdeur dan zelfs nog dan, dat als wij dan toch niet onder de wet zouden hoeven leven, zouden we dan toch in elk geval de Sabbat houden, want die bestond ook al voor de wet. Dat is het idee. Maar gedenk de Sabbatdag, wel iets gedenken wil zeggen dat men er zich mee bezighoudt en dat men het zoekt. Gedenk de dingen die boven zijn, wil niet zeggen het is er altijd al, het wil zeggen het is er nu. En men zou het zoeken. En gedenk de Sabbat wil niet zeggen het was er altijd al, het wil zeggen het is er nu en men zou hem handhaven. Is de gedachte, moeilijker is het niet. Maar goed, er zijn zoveel dingen die gemystificeerd kunnen worden. Maar wat Jacobus zegt, en dat is wel aardig, het belangrijkste is eigenlijk wat hij niet zegt. Het belangrijkste is dat hij niet zegt, de heidenen of de gelovigen uit de heidenen zouden onder de wet moeten leven. En daarmee alle gelovigen zouden onder de wet moeten leven. Dat zegt hij niet. En in de richting dan van de zevende dags Adventisten, omdat ik ze nou eenmaal genoemd heb, zeg ik, en als het ooit ergens gestaan, als het ooit ergens zou staan, zou het toch hier moeten staan. Dat Jacobus zegt, nou nee, de wet misschien niet, maar laten we dan wel allemaal de Sabbat houden. Maar dat zegt hij ook niet. Zelfs dat niet. Om van de besnijdenis maar te zwijgen. Kijk, wat moet ik van de besnijdenis zeggen? Zo gij u laat besnijden, is Christus u niet nut. En ben je verplicht de gehele wet te doen. Dat is galaten. Het lijkt mij duidelijk genoeg zulke eenvoudige uitspraken. En dan ga ik maar voorbij aan de brede uiteenzettingen die we omtrent dit onderwerp elders in de brieven vinden. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste. Jacobus zegt dus, niet onder de wet. Daar komt het op neer. Daarna zegt hij, maar men zal hun aanschrijven, vers 20, het wordt dus ook zwart op wit gesteld. En de brief wordt zelfs voorgelezen hierna. Zin is in de uiteenzetting opgenomen. Men zal hun aanschrijven dat zij zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij en van het verstikte en van bloed. Even vooraan beginnen. De dingen die door de afgoden besmet zijn, zijn volgens de herhaling van deze uitspraak in vers 29... de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Die zit u toch staan, hè? Namelijk dat gij u onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is. En daarna staat er, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij. Dat is verder precies hetzelfde. Alleen de volgorde is wat anders. En als u vraagt waarom is de volgorde anders, zeg ik nou, het lijkt mij niet echt belangrijk. De volgorde, want het gaat niet om volgorde, het zijn dingen gelijkwaardig naast elkaar. Er is geen rangorde in. Maar daarna ben ik geneigd te zeggen, als u er toch een antwoord wil hebben op de verandering van de volgorde. Ik denk dat het erop neerkomt dat er in de praktijk eigenlijk geen verschil is tussen deze dingen. En dat men ze daarom makkelijk in een andere volgorde ook kan zetten. Nou goed. Dat is ook redelijk aan te tonen. Als ik achter in vers 20 begin, want in dat vers ben ik nu terug. Namelijk, het laatste woord is bloed. Dat betekent in de praktijk dat men geen bloed zou nuttigen in de zin van eten of drinken. Laat me duidelijk, we komen straks wel terug. En dan het woord daarvoor is het verstikte. Maar het verstikte, dat slaat op vlees van dieren. Dieren die gestikt zijn, dat wil zeggen weliswaar gestorven zijn, maar zonder dat ze geslacht werden. Dat wil zeggen zonder dat het bloed uit het vlees werd verwijderd. Want slachten in eerste plaats is het verwijderen van het bloed, het leven dus, maar het verwijderen van het bloed uit het dier. Opdat het zou sterven, uiteraard. Lijkt me ook duidelijk. Maar vervolgens ook opdat men dat bloed inderdaad niet zou eten. En het verstikte is dus in de praktijk gewoon hetzelfde als bloed. Dat wil zeggen, het is niet identiek, maar de strekking van de termen hier is wel degelijk gelijk. Als men het verstikte eet, dan eet men dus vlees waar het bloed niet uitverwijderd is. Waar het in het gestold is en dus gewoon nog in zit. Vlees met bloed doordrenkt, is de gedachte. En dat was niet de bedoeling, want dan eet men nog bloed. Dat is heel het idee. Nee, zo'n verschijnsel ontstaat als je konijnen vangt met strikken. Je gaat om de zoveel dagen eens kijken of er zo'n beest in zit. Ja, als er een in zit, is hij verstikt, heet zoiets. En dat betekent dat er bloed door het vlees zit. Enzovoort. En daarna is het heel problematisch om het eruit te krijgen of het op een of andere wijze weer weg te werken of zo, als je die smaak niet hebben wil. Dat is echt problematisch. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Ja, nou goed. Kijk, ik ben altijd kort over deze dingen. Ik lust het sowieso niet. Dus dat is makkelijk. Hè? Nee, in onze westerse cultuur, voor zover die nog bestaat, in onze multiculturele, langs elkaar heen leven, maatschappij. Hoezo maatschap? Maar in onze westerse cultuur werd het niet genuttigd. Het komt al hooguit voor. Het wordt nogal eens verwerkt in soorten worst, ja, waar allerlei vleesresten en dikwijls ook wat minder waarde soort vlees van geringere kwaliteit verwerkt wordt. Sorry, is de slager in de zaal? Dan hou ik meteen op. Maar er wordt bloed doorgemengd en speciaal in bloedworst. Daar gaat een flinke hoeveelheid bloed in. Ik ken het, want ik kreeg het in militaire dienst voor. Ik wist niet wat het was, ik had nog nooit gezien. Maar ik weet wel dat ik dacht van, wat is dit in vredesnaam? Ik dacht dat ik gek was op vlees, een hartig voedsel. Maar wat krijg ik nu toch op mijn bord? Goed, nou dat weet ik dan ook weer. Maar goed, waar het me nu alleen om gaat is dat bloed en het verstikte dus eigenlijk hetzelfde is. Daar komt het op neer. Als ik daarna verder terug ga, dan is het woord daarvoor hoererij, waarvan men zich zal onthouden. En dan komen wij toch aardig in de buurt, alleen ik aarzel om dat uit te leggen. Maar hoererij is in ieder geval een term ter aanduiding van ontrouw aan God. Dat op zijn minst. Het is bovendien dus iets sterker de aanduiding van afgoderij in het algemeen. En in die betekenis komt het, voor zover ik weet en gezien heb, het meest in de Bijbel voor. Hoererij in de zin van ontrouw aan God en dus in de zin van afgodendienst. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het nuttigen van bloed zo zonder meer in de schrift en in de geschiedenis rechtstreeks van doen heeft met afgoderij. Om redenen die ik dan straks nog wel even zou noemen, maar er is wel degelijk een verband tussen. En daarna eens staat terug ben je bij die afgoderij. Kan ik andersom kunnen beginnen. Dingen die aan de afgoden geofferd zijn, dat is als je dat herkent en neem je dus deel aan afgoderij. Wel, hoererij is afgoderij en het eten van bloed is, nou ja, maakt dikwijls onderdeel uit van afgoderij in elk geval. Waar het me om gaat is dat deze vier dingen die genoemd worden in de praktijk in hoge mate met elkaar overeenkomen. Dat wil zeggen, zijn van dezelfde aard eigenlijk. Dat begrijpen wij vermoedelijk niet meteen, maar zoals gezegd, ik kom daar zo op terug. Maar ik ga eerst even door naar het volgende vers. Er staat namelijk, men zal hun, de heidenen die tot geloof zijn gekomen, men zal hun aanschrijven dat ze zich onthouden van deze dingen, want daar komt dus een verklaring bij. En de verklaring gaat niet over de aard van deze vier dingen. Vandaar dat ik dat nou even terzijde schuif. Omdat Jacobus het als het ware ook terzijde schuift. Hij zegt, want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad die hem prediken. Dat wil zeggen, er zijn er in elke stad die Mozes prediken en die dus de wet prediken. Kortom, het wordt nog een keer gezegd. Kortom, hij wordt op elke Sabbat in de synagogen gelezen. Bij wijze van spreken in elke stad, want sinds mensenheugen is, want zo zegt Jacobus dat, sinds oude tijden, wonen er nou eenmaal in elke stad Joden. Er zijn er overal synagogen en wordt dus overal de Joodse wet gelezen. En de gedachte, de eerste gedachte, en ook een volstrekt 100% Bijbelse gedachte is, dat men vooral als christen geen aanstoot zou geven. Voor sommigen is dat een veel te zwakke argumentatie, maar ik kan het niet helpen, Jacobus geeft hem weer. Want wat hij zegt is, aangezien nou eenmaal overal Joden wonen, en aangezien Joden in elk geval geacht worden zich van deze dingen te onthouden, omdat ze zelfs, omdat die inzettingen zelfs ouder zijn feitelijk dan de wet, want dat is het. Alle vier de dingen hier, die hier genoemd worden, maken onderdeel uit van de wet, maar ze zijn ouder dan de wet en worden dan dus onder de wet of in de wet en binnen het Jodendom als zeer belangrijk beschouwd en als essentieel. Geldt voor de besnijdenis uiteraard ook, maar zoals gezegd, besnijdenis is nou eenmaal geen openbare aangelegenheid. Daar kan men niet zomaar zien of iemand besneden is. Dus, nou ja, nee, het heet een besnijdenis die in het openbaar is in Romeinen 2. Maar ik blijf volhouden dat nou eenmaal dat niet meteen gezien kan worden. Dus als iemand niet besneden is, kan nooit meteen iemand aanstoot aan nemen. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar deze dingen worden binnen het Jodendom heel zwaar gerekend. Men zou zich onthouden van afgoderij, men zou zich onthouden van hoererij, men zou zich onthouden van het verstikte namelijk van het bloed. Dat wil zeggen, men zou geen bloed eten. En dat zijn dingen die min of meer in het openbaar gebeuren. Hoererij misschien niet. Misschien doet men moeite om het verborgen te houden, maar vooruit. Maar er zijn in ieder geval anderen in betrokken. En wat afgoderij betreft, dat is inderdaad een openbare aangelegenheid. En het eten ook, is het idee. En om dus de Joden, die zich nou eenmaal overal ter wereld van oude tijden in elke stad bevinden, woorden zijn voor Jacobus, niet voor mijn rekening, hè? Aangezien er zich van oude tijden in elke stad Joden bevinden en daar de wet gepredikt wordt in het algemeen, zegt Jacobus, zouden wij als gelovigen en zouden zij heidenen als gelovigen zich in ieder geval onthouden van deze dingen. Daarna kan ik er natuurlijk met gemak aan toevoegen, maar dat is niet wat Jacobus zegt, maar ik kan er natuurlijk aan toevoegen dat dit nou eenmaal dingen zijn die van oudsher voor de mensheid in het algemeen gegolden hebben en men zou zich daaraan houden. Maar dat is dan niet de Joodse wet, toch? Maar de gedachte is gewoon, men zou hen geen aanstoot geven. En dat ik dat ook zo gemakkelijk weer zeg, is niet alleen omdat Jacobus het gewoon letterlijk zo zegt, want hij verklaart het via want enzovoorts. Maar het is ook omdat de apostel Paulus Dat is die apostel, weet u wel, die schrijft, alle dingen zijn mij geoorloofd. En als je je stelt onder één wetsartikel, dan ben je schuldig de hele wet te doen. Die man zegt, maar als ik mijn broeder aanstoot geef door vlees te eten, zal ik van mijn lang zal zijn leven, of hoe het er maar staat, zal ik van mijn leven geen vlees meer eten. Mag dat dan niet? Ja, het mag wel. Maar vanwege de consequentie die het heeft, niet voor hemzelf, maar voor anderen wellicht, die zwak zijn in het geloof, natuurlijk, doe ik het niet. En dus zegt hij, ik ben de Jood, de Griek en de Griek enzovoort. Ik pas me aan. Ze willen dat ik zo leef. Maar als ze zich er anders aan stoten, dan leef ik zo, want ik mag alles. En hij doet dat dus gewoon zo. Maar vergis u niet, als hij... Hij zegt niet, ik ben de afgodendienaars als een afgodendienaar. Dat niet. Daar past hij zich niet aan aan. Als het over een bepaalde grens gaat, dan doet hij dat niet meer. En als hij heidenen bezoekt en die hebben eten vlees wat eerst aan de afgoden geofferd is, dan neemt hij er heus niet aan deel. Lijkt me duidelijk. Maar zelf zegt hij van, hoezo afgoden? Ik ken geen afgoden. Afgoden geofferd ken ik niet, weet niks van. Eet smakelijk. Wij danken de Heer voor afgoden. Ja, zo is dat nou eenmaal. Waarna ik dus niet heb gezegd, want ik heb dus niet een pleidooi gehouden om dus toch maar te eten hetgeen de afgoden of het is, hoererij te bedrijven en het verstikte en bloed te eten. Maar ik heb wel antwoord gegeven op de vraag, hoe kan het dat er hier of daar staat, ik mag alle dingen zijn mij geoorloofd. Ik ben vrij van welke wet dan ook. Terwijl hier staat, men zou zich onthouden van dit en dat en dat. En los van de, ik denk dat de uiteenzetting die ik nou gegeven heb, wat dat betreft voldoende is. Maar los van die uiteenzetting kan ik nog wel even verder gaan. En dan stel ik de vraag, nou goed. Aangenomen dan dat Paulus in die andere schriftplaatsen de plank mislaat en dat men zich wel degelijk aan deze instellingen moet houden. Nou goed, nou houden we ons er niet aan. We dienen de afgoden. Nou, dat doen we niet. We bedrijven hoererij. Dat geven we nooit toe. Niet in het publiek, broeder. We bedrijven hoererij. Nou goed, dan niet. We eten het verstik. We eten bloedworst. Goed. Wat dan? Nou, doen we dat wel. Nou, wat dan? Los van of het incidenteel is of vaste prik. Elke donderdagavond bloedworst. Wat dan? Ja. Gaan we dan voor eeuwig verloren of zo? Zijn we dan toch afgescheiden van God? Terwijl de schrift zegt, ik ben verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van enzovoorts. Wat dan? Nou, niks. Maar daarmee zeg ik niet, doe het dus maar rustig. Want er zijn nog een paar andere redenen, maar die worden hier niet aangehaald, omdat het ook niet aan de orde is hier. Er zijn nog een paar andere redenen waarom men deze dingen niet zou doen. Waar het hier over gaat, is de relatie tussen gelovigen uit de heidenen, die dus de wet niet hebben en niet op wettige, zeker niet op Joodse wijze leven, aan de ene kant, en de Joden aan de andere kant. Nou, daarover wordt alleen gesproken. En aangezien wij echt verlost zijn van de wet en dat onderdeel is van de prediking, kan Jacobus dus nooit zeggen, laten we, het hoeft wel niet, maar laten we toch maar onder de wet gaan leven om de Joden geen aanstoot te geven. Kan ik ook niet verder uitleggen. Dat moet maar duidelijk genoeg zijn. Omdat we dan aan de ene kant zouden moeten prediken, we zijn vrij van de wet, en daarna gaan we kosher met elkaar aan tafel. Dat verdraagt elkaar dus domweg niet. Dat is ook de discussie die Paulus en Petrus hadden, die we vorige keer, dacht ik, even hebben aangehaald uit Galaten 2. Dat kan niet. Ik wil zeggen, we willen ze geen aanstoot geven, maar het is zozeer in strijd met de essentie van de prediking, dat dat dus niet kan. Hoewel, misschien heb ik het vorige keer ook gezegd, ik ken er echt, of heb er in ieder geval gekend, christenen die inderdaad vonden dat ze niet onder de wet moesten leven, maar ze leefden wel degelijk onder de Joodse wet. Om de Joden geen aanstoot te geven, dat wil zeggen om bij hen toegang te krijgen enzovoort. En de Joodse wet in de betrekkelijk smalle betekenis van de term, met betrekking tot spijswetten dan enzovoort. Hè? Zoiets kan nog net voor de gelegenheid, zal ik maar zeggen, met een bepaald doel. Maar in het algemeen kan dat natuurlijk nooit. En zeker zou het niet ten koste moeten gaan van de prediking dat wij inderdaad door de dood en opstanding van Christus verlost zijn geworden van de slavernij, de dienstbaarheid der wetten, verlost zijn van het slavenjuk. Onze slavenboei en het slavenkleed. We zingen dat ergens ooit wel eens in een lied. Omdat hij ons zijn vrijheid kennen deed. Enzovoort. We zijn daarvan verlost. En dus wat overblijft is dat deze algemene dingen, daar zal men zich aan houden. Mede omdat het niet specifiek Joodse inzettingen zijn, maar inzettingen met betrekking tot de hele mensheid al van oudsher. Misschien niet van Genesis 1, maar dan toch in elk geval sinds Genesis 9. Het hangt af van over welk onderdeel van de uitspraken we het hebben, natuurlijk. En men zou zich daaraan houden om de Joden geen aanstoot te geven, is de gedachte. Nou, die brief wordt dan ook verstuurd, enzovoort. Maar zoals ik al zei, daarna zou de vraag dus moeten zijn, maar waarom zouden we dan ons wel aan deze dingen houden? En niet aan de rest van de Joodse wet? Of hetzelfde te vragen, namelijk, waarom vinden we deze instellingen al veel eerder dan de wet? Waarom vinden we ze alle vier in elk geval sinds de dagen van Noach? Ja, kijk, afgoden dienen, dingen die afgoden besmet zijn. Ja, ik neem aan dat ik dat niet hoef uit te leggen. Dat zal ongetwijfeld van oudsher vanaf Adam aan de orde geweest zijn. Lijkt me duidelijk. We hoeven toch niet een tekst te zoeken waar dan in Genesis 1 al staat dat het niet de bedoeling was dat de mens afgoden zou dienen. Dat lijkt me duidelijk. Dat gold altijd al. Hetzelfde geldt voor hoererij, in welke betekenis dan ook. Vanzelfsprekend. En van de verstikte en naar bloed, ja, dat wordt vanaf Genesis 1, vanaf Adam, dus inderdaad niet gezegd. Om de eenvoudige reden dat helemaal niet de bedoeling was dat u überhaupt vlees zou eten. Dierlijk voedsel namelijk was hem niet gegeven. Ik wil niet zeggen dat de mens het in die dagen niet at. Ik wil alleen zeggen dat de Heer het er niet als voedsel voorgeschreven had. Het was zuiver vegetarisch. Het kruid. Enzovoort, hoe goed het maar heten mag. Toch? De vrucht des velds. Juist. Maar toen na de zondvloed, na de vloed van Noach bedoel ik dus, hè? Toen na de vloed van Noach de Heer enige afspraken maakte met Noach, dat wil zeggen het zogeheten Noachitisch verbond sloot, toen werd als onderdeel daarvan genoemd dat men wel vlees zou eten. Voorheen werd dat de mens niet gegeven, maar vanaf Noach wel. Men zou wel vlees eten, maar niet bloed. En er was dus opnieuw een inzetting aan heel de mensheid, die op dat moment overigens slechts bestond uit 8 personen. Maar daarmee kan ik dus zeggen, het is een inzetting aan heel de mensheid. En daar gaat het maar om. En dus ook aan heidenen. En voor zover de heidenen dus eventueel toch bloed aten enzovoorts, was het in strijd met wat de Heer ook tot hen vroeger, de dagen van Noach, al gezegd, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat blijft dus gewoon van kracht. Maar de vraag is eventueel niet, omdat ik dat niet nodig vind, waarom zou men geen afgoden dienen? Lijkt me duidelijk. Waarom zou men geen hoererij bedrijven? Lijkt me duidelijk. Of moet ik dat uitleggen? Ik neem toch altijd hoererij in de eerste plaats in de zin van ontrouw, namelijk in de zin van ontrouw aan God. Maar daarna, de mens zelf zou ook niet ontrouw zijn, vanzelfsprekend. Dat is een meest essentiële zaken uit heel de heilsgeschiedenis. Rechtvaardigheid en behoudenis enzovoort komt tot stand door trouw, namelijk door geloof. Dus om ontrouw als zodanig expliciet nog eens een keer te verbieden, dat lijkt me toch wel tamelijk overdreven. Waarna wij dus vanzelf terechtkomen, ik kom er nog wel even op terug, help me onthouden. Maar waarna we als vanzelf terechtkomen bij het verstikte, namelijk bij het bloed, men zou dat niet eten. En dat is een beetje een moeilijk onderwerp, omdat ik dan dingen moet gaan vertellen die wetenschappelijk niet bewezen zijn. En u weet, als het niet wetenschappelijk bewezen is, dan is het flauwekul, hè? Toch, hè? En dat moet ik je nou gaan vertellen. Nou doe ik dat meestal bijna elke avond toch wel. He, dus, maar goed, op dit punt wordt het waarschijnlijk toch iets moeilijker. In de eerste plaats zou namelijk niet de vraag moeten zijn, waarom mag men geen bloed eten? En voor sommigen is dat ook nog de tweede vraag. Is de eerste, ligt het eerste probleem bij dat de Heer aan de mens slechts vegetarisch voedsel aanwees, zal ik maar zeggen. En dierlijk voedsel daarbij bij uitsloot. Waarom is dat? Het valt goed te verdedigen waarom men inderdaad geen vlees zou eten. Per slot, het kost het leven van dieren. Alleen, ik ben geneigd te zeggen daarna, ja, en plantaardig voedsel kost het leven van planten. Dat zegt de meeste van ons niet zoveel, behalve de tuinders onder ons natuurlijk. He? Het kost het leven van planten. Ik bedoel, maar omdat dieren iets dichter bij de mens staan en ook wat meer op mensen lijken, soms helaas, voor de mens bedoel ik, ja, spreekt ons dat wat meer aan, enzovoorts. Nou goed. Maar het punt is gewoon, de Heer zei het nou eenmaal, plantaardig voedsel. Daarna zei hij toch, zonder nadere verklaring, dat men vlees zou eten. En er staat niet bij waarom. Niet waarom het eerst niet mocht, maar wat meer voor de hand zou gelegen hebben, denk ik, waarom het nu ineens wel mocht. Want dat het nu ineens wel mocht, suggereert toch op zijn minst dat de Heer het nodig oordeelde dat de mens vlees zou eten. Wat zou het nou anders geweest? Eerlijk blijven, hè? Altijd eerlijk blijven. Wat zou het nou anders geweest kunnen zijn? Had Noach misschien gevraagd, zo van, ik zou best eens een broodje aap lusten, of zoiets. Of zoiets. Hè? Kipfiletje. En de Heer heeft ze toen laten overreden, zo van, nou, oké. Vooruit dan maar. Kan het toch niet geweest zijn? Hij moet toch een reden gehad hebben om ze gewoon te zeggen, niet op hun verzoek, maar gewoon te zeggen, vlees eten. En daar is een goed antwoord op te geven, alleen ik kan het uit de Bijbel zo goed als niet beargumenteren. Dat maakt het problematisch, maar er is een goed antwoord op. En daarna is er ook een goed antwoord op de vraag waarom dan toch niet bloed. Het antwoord op de eerste is iets makkelijker, dat is namelijk waarom zou men vlees eten? Het antwoord is dat alle afgodendienaars, de actieve, de echte bedoel ik maar, hè, de echte actieve afgodendienaars weten dat als je afgoden wil dienen, dan moet je geen vlees eten. Ja, hoe ze dat weten, dat is nou, ik geloof niet dat het ooit wetenschappelijk bewezen is, maar het is wel een bekend gegeven. Ik bedoel dit. De Bijbel zegt, het Nieuwe Testament zegt, Paulus zegt, ja, als men de afgoden offert, dan offert men aan de duivelen. Dat is de vertaling. Maar wat er staat is, als men afgoden offert, offert men aan de demonen. De demonen dus. En het verhaal is gewoon dat de afgodendienst was altijd dienst aan demonen. En het altijd van doen met het contacten onderhouden met demonen, met boze geesten dus. En ja, of je dat nou leuk vindt of niet, het blijkt namelijk zo te zijn dat de ene mens wat makkelijker, sorry, want ik moet mij altijd excuseren als ik over dit onderwerp spreek, maar de... Voor mezelf, hè. Dat sommige mensen wat makkelijker met die afgoden in contact komen, waaruit dat contact er nog mogen bestaan, dan anderen. En in het algemeen geldt dat de mens er dus wat aan kan doen om die communicatie, om dat contact te bevorderen. En wat je ervoor moet doen? Nou, in ieder geval geen vlees eten. Begrijp je me goed? Zie je het nou niet zwart-wit? Ik zeg niet dat iemand die geen vlees eet, dus contacten onderhoudt of kan onderhouden zo zonder meer met boze geesten, want dat beweer ik niet. Ik beweer alleen dat voor zover men die contacten wil bevorderen, geesten wil oproepen, enzovoort, zogeheten spirituele, vroeger heet dat spiritistisch trouwens, maar het is hetzelfde. Ja, denk ik. Als men die waarnemingen wil doen, zal ik maar zeggen, dan moet men aan zijn lichamelijke conditie werken. In die zin dat de lichamelijke conditie niet sterk moet zijn, maar juist zwak. Op een of andere wijze, om een of andere reden, dat weet ik niet waarom, het kan me ook helemaal niks schelen. Maar om een of andere reden is het zo dat het eten van vlees een mens lichamelijk sterker maakt en daardoor minder ontvankelijk voor spiritisme, laat ik het maar zo zeggen dan. En andersom dus, het eten van een vegetarisch menu maakt de mens veel ontvankelijker. Dat blijkt ook wel dat het zo is. Dat zal wel weer niet wetenschappelijk zijn, het zal wel toeval zijn. Maar ik geef u op een briefje dat in die culturen waarin men zogenaamd zo spiritueel bezig is, zal ik maar zeggen, daar eet men zo goed als geen vlees. Bij voorkeur helemaal niet. En een fatsoenlijke spiritist voor zover dat bestaat natuurlijk. Want er zijn eigenlijk helemaal geen fatsoenlijke mensen, broeder. Bedoel ik alleen maar te zeggen. Maar een redelijke spiritist eet inderdaad geen vlees. Er is nog iets trouwens wat hij niet zou doen. Hij zou zich ook op andere wijze van vleeselijke zaken onthouden. Dat heet ook onthouding en het is onderdeel van vasten ook eventueel. En het wordt samen genoemd in 1 Timotheüs 4... Daar kent u toch dat schriftgedeelte? Dat staat er heel sterk. De Bijbel gaat er niet zo ver op in als wat ik nou doe. Maar dat hoeft ook niet, denk ik, omdat dit soort dingen in die dagen redelijk algemeen bekend waren en in onze dagen nog steeds, alleen bij ons hier in het Westen, niet zo erg. Hoewel dat ook verandert natuurlijk. 1 Timotheüs 4... Waar staat, doch de geest zegt duidelijk, vers 1, dat in de laatste tijden, die inmiddels al 2000 jaar duren, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof en dus zich begeven tot werken, daar komt het op neer. Maar er staat, zich begevende tot verleidende geesten en voor alle duidelijkheid, geest niet in de zin van een filosofie of een leerstelling, dat kan ook geest zijn namelijk, maar voor alle duidelijkheid, leringen der demonen. Zij begeven zich tot verleidende geesten. Als ze verleiden, dan leiden ze, dat doen ze via lering. En verleidende geesten is dus hetzelfde als lerende demonen. Dat er boze geesten zijn en dus demonen, lijkt me duidelijk genoeg, hè? En wat gebeurt er dan? Vers 3. Wel, zij verbieden te huwelijken. En ik voeg er maar zoals altijd aan toe dat huwelijken, dat is het meest nette woord. Eufemisme. Sterke eufemisme. Meest nette woord wat men heeft kunnen bedenken. Want waar het om gaat is niet om, om een trouwplechtigheid of zoiets. Maar het gaat gewoon om wat we noemen de vleeselijke gemeenschap. Zo wordt het altijd in de Bijbel genoemd. Dat heet huwelijken of trouwen. Behalve in de Luthervertaling vind ik altijd leuk. Dat zij trouwen, staat er dan in onze Nederlandse Statenvertaling van 1 Korinthe 7. En Luther zegt, las sie freien. Die vertaling is al een heel stuk correcter. Ja. Nou goed, laat maar zitten. Ik zeg het alleen voor broeder Brandt hier natuurlijk.
Las sie overrest.
Nou goed, verbiedende te huwelijken, dat moet maar duidelijk zijn dan, hè. Verbiedende te huwelijken en dan, niet eens een komma, helemaal niks. Verbiedende te huwelijken van spijzen te onthouden als één geheel. Het wordt niet eens samengevoegd, er staat geen voegwoord tussen, niks. Het is gewoon één geheel. Verbiedende te huwelijken van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging. Want beide dingen, hoe verschillend ze ook zijn, vallen in de categorie het nuttigen van het vlees. Of zoiets. Het gebruiken van het vlees. En beide dingen worden gekend als hinderlijk voor, laten we zeggen, spiritistische activiteiten. Omdat het op een of andere wijze versterkend werkt op het lichaam en op de controle op het lichaam. En waar de mens de controle heeft over zijn eigen lichaam, kan een demon er niks mee. Dat is nou net het probleem. En daar waar de mens de controle verliest over zijn eigen lichaam en in belangrijke mate ook over zijn eigen leven, daar is hij een stuk ontvankelijker voor demonen. Dat is nou eenmaal het verhaal. Sorry dat ik het allemaal vertel, maar zo is het nou eenmaal. Nee, dat betekent ook inderdaad, want vroeg of laat komt hij toch op die gedachte, betekent inderdaad dat in geval van een zeer zwakke constitutie en een zeer zwakke lichamelijke gesteldheid, dat bij gelegenheid daar ook demonen toegrijpen. Dat is zo, ja. Niet noodzakelijk. En God verhoede het wat ons betreft als kinderen gods, in elk geval. Maar zo steekt het wel in elkaar. Nou goed. En waarom dus sinds Genesis 6, Genesis 9, de Heer ineens zegt dat de mens en nou vlees eten, dat laat zich eenvoudig verklaren, want de bedoeling was dat dat hevige verkeer tussen de vleeselijke en de geestelijke wereld, om zo te zeggen, zoals dat er was voor de zonvloed, dat dat niet zou terugkeren. En ik beschouw het, mede in het licht van dit soort schriftplaatsen, ik beschouw het eten van vlees als een algemeen medicijn tegen, niet dat het altijd 100% werkt, maar het is in ieder geval iets, dat het werkt tegen de invloed van demonen. Waarom dat zo is, ik bedoel, hoe dat dan werkt, hoe dat dan biologisch of technisch in elkaar steekt, ja, weet ik ook niet.
De dokters waarschuwen dat niet veel vlees moet eten, want dat verteert het slecht.
Ja, dat schijnt dan weer zo, broeder. Ja,
dat
weet ik niet.
Maar ik weet niet dat de kustelijke dokter is.
Nee, dat weet ik ook niet. Nou goed. Maar zo is dat nou eenmaal. Dat is ook een algemeen bekend gegeven. Het al of niet eten van vlees verandert wel degelijk wat in de stofwisseling, in de huishouding van de mens. En wel degelijk ook in zijn geestelijke, dan wel psychische gesteldheid. Dus echt waar. En in het algemeen kun je dat ook wel zien, want de fanatieke voorstanders van het vegetarisme, wat moet je dan? Ja, dank u zuster, ze hebben een aparte filosofie, laten we het zo zeggen. Het is toch een bepaalde categorie in het algemeen. Er zijn uitzonderingen genoeg te bedenken. Er zijn ook mensen genoeg die denken, ja, maar als ik vlees eet, dat kost het leven van zo'n aardig diertje, dus dat doe ik niet. Dat is ook zo, ja. Maar datzelfde kan natuurlijk ook nog als truc door de tegenstander gebruikt worden, waarmee ik geen reclame probeer te maken voor vlees. Want er is altijd wel iemand die dan zegt, maar er zijn genoeg voldoende vervangingsmiddelen voor vlees. En daarna zeg ik, ja, dat ken ik, ja. Ja, hoor. In het eigen schema, naar de eigen wetenschap, zal dat best wel zo wezen, maar ik geloof er echt helemaal niks van, omdat ik niet geloof dat men alles op het gebied van de natuurkunde en de biologie kent, laat staan dat men het onder controle zou hebben. Daar komt nog wat anders bij, maar dat bewaren we even voor na de pauze. Want dat verhaal van de bloed, dat gaat nog een hele stap verder, namelijk. Maar ik ben u vast even voorbereid. Ik zou zeggen, neem eerst een kopje koffie. En daarna komen wij in vers 20 bij het verstikte, maar meer speciaal het bloed, want daar gaat het om. Of eventueel vlees waar het bloed nog in zit. Men zou daar niet van eten, staat er. Het een en ander, zoals gezegd, is ontleend niet zozeer aan de wet, hoewel het onderdeel uitmaakt van de wet, maar het is ontleend aan wat bekend staat als het verbond met Noach, het Noachitisch verbond, in Genesis 9. Waar bepaalde zaken die tot dan wel over Adam gezegd werden, herhaald worden. In Genesis 9 vers 1, God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. Dat zijn woorden die inderdaad ook tot Adam gezegd werden in de tijd. En daarna, uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogel des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Hetgeen ook een herhaling is van wat in Genesis gezegd werd met betrekking tot de heerschappij van de mens over alles wat op aarde is, in elk geval, later herhaald in Psalm 8 en via Psalm 8 van toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus. Maar het kan dus met gemak ook tot Noach gezegd worden allemaal, omdat Noach in rechte lijn deel uitmaakt van of opgenomen is in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En in zekere zin begint in deze dagen van Genesis 9 de mensheid opnieuw met één mens, hè? Noach. En dus wordt een en ander herhaald. Dezelfde gedachten worden voortgezet. Maar daarna staat er in vers 3, en dat wijkt af van wat in Genesis 1 staat. Er staat in vers 3, al wat zich roert, dat vind ik leuk, alles wat beweegt. Al wat zich roert, dat levend is. Het zijn toch belangrijke uitspraken, omdat wij daarmee leren dat, dat beroering, beweging, synoniem is met leven. En er zijn heel wat schriftgedeelten waarin dat een rol speelt, hè? Nou goed. Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijzen, ik heb het u al gegeven. Gelijk het groene kruid, dat laatste was in Genesis 1 en 2 en zo ook al. Maar nu ook al wat levend is, al wat zich beweegt, ter onderscheiding van de planten. Hoewel planten natuurlijk in de wind of zo ook wel bewegen. Maar het idee is dat planten zich nou eenmaal van nature niet verplaatsen. En dieren wel, en vandaar. Hè? Nou goed, en dan staat er, doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. Duidelijk moet zijn, overigens, daarbij, dat er de gedachte is niet, doch het vlees zult gij niet eten, want dat was nou juist wel gezegd in het voorgaande vers. Maar het vlees met zijn ziel zult gij niet eten. Dat wil zeggen, vlees met het bloed. En zo staat het er ook achter. Doch het vlees met zijn ziel. En dan niks ertussen in de grondtekst. Het vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten. En de verklaring is natuurlijk die hier ook is ingevuld. Ziel en bloed zijn synonieme begrippen. En daarmee is het voor mij weer onvermijdelijk om dus te zeggen dat bloed inderdaad de uitdrukking is van leven. En zelfs nog wat nauwkeuriger, want het gaat zelfs om praktisch leven. Vermoedelijk moet ik dat dus uitleggen. Leven namelijk niet in de zin van het leven in abstract, het leven als zodanig, het levensbeginsel, maar de uitwerkingen van het praktische leven. Tegenwoordig zeg ik meestal, dus ik ben er wat laat op gekomen, maar helaas, excuus. Maar tegenwoordig zeg ik meestal, de ziel komt het meest overeen met wandel. De praktische levenswandel. Het doen en laten van de mens. Als u wil ik u dat wel laten zien. Uit schrift plaatsen. Maar ik neem aan dat u dat zo van me wel even wil aannemen. De ziel namelijk is het, de term, is het woord ter aanduiding van niet zozeer het leven in zichzelf als zodanig, maar de uitwerking ervan, de praktische leven, het levende dus eigenlijk. Hè, dat wat bezig is te leven. En daarom vinden we inderdaad de termen ziel en wandel in het Nieuwe Testament afgewisseld. Dat wil zeggen, eerst staat de ziel, daarna staat de wandel, daarna staat er weer ziel enzovoorts. Dat is wat het in werkelijkheid is. Onze ziel is ons leven, maar niet het leven ter onderscheiding van dood, niet het levensbeginsel, maar het praktische leven in de zin van praktische beweging, zal ik maar zeggen, wandelen, ons doen en laten. En zo komen we het in onze Nederlandse taal gelukkig ook nog steeds tegen. Maar dat is ook de eigenlijke betekenis. Ter onderscheiding van het denken van de mens, want hoewel men dat tegenwoordig ook met het woord ziel aanduidt, met psyche en met psychologie enzovoorts, het denken van de mens is niet ziel. Het denken van de mens is in de eerste plaats geest. En voor zover dat denken een zeer praktisch denken is met betrekking tot de wandel, kom je net in een grensgebied, ziel en geest als het ware in elkaar over. Maar iets als redeneren, zal ik maar zeggen, dat is geest. Zijn geestelijke activiteiten heeft met de psyche niks van doen. Psyche is inderdaad de praktische wandel van de mens. Die onderworpen is overigens aan het denken van de mens. Vandaar dat het redelijk makkelijk is om de begrippen met elkaar te verwarren. Maar voor alle andere doeleinden kan het me niks schelen. Maar voor de bestudering van de Bijbel is het noodzakelijk om dat onderscheid te kennen. De eerste keer, voor zover ik me herinner dat de term voorkomt, is in Genesis 2, dacht ik. Waar staat dat God de mens formeerde uit stof van de aardbodem. Ik stel het altijd maar plastisch voor en waarschijnlijk is dat ook volkomen terecht. Maar de gedachte is dat de materie, de stof waaruit het menselijk lichaam is samengesteld, nou eenmaal voorkomt in en ontleend is aan de aardbodem. Dat is nu nog zo, uiteraard. En ook al wat we eten, waardoor ons lichaam gebouwd en onderhouden wordt, komt oorspronkelijk allemaal gewoon uit de aardbodem en keert er ook weer in terug enzovoorts. Maar God blies in de mens, stof, lichaam, God blies in de mens, adem staat er dan, ja, wij hebben daar geen woord voor, dat is één van de problemen. Het is vertaald met adem, bij andere gelegenheden wordt het vertaald met geest. En helaas wordt het een enkele keer zelfs vertaald met ziel. En dat is in ieder geval fout. Maar het grondwoord is neshama. Komt maar 7 keer in de Bijbel voor. Dus dat is, ben je gauw mee klaar. Maar neshama is het levensbeginsel. Dat is makkelijk genoeg. Er was eerst geen leven, was dode materie. God blies daarin neshama. Niet ruach, het normale woord voor geest. Maar blies daarin neshama, en doordat er staat blazen, heeft men er maar van gemaakt adem. Dus het is toch in belangrijke mate typologie, zoals het daar beschreven wordt. Ik denk zelfs dat heel de handeling, ook als die letterlijk werd uitgevoerd door God, niet in een hoge mate symbolisch was. Maar de gedachte is dat God geeft nou eenmaal het levensbeginsel, het leven als zodanig, in abstracto, aan de mens. Dat wil zeggen, alleen aan die eerste mens. En daarna gaat het van die eerste mens door in alle anderen. Het plant zich voort, om zo te zeggen. Maar goed, alzo werd de mens levend, dat is waar. Dat had er ook kunnen staan, maar het staat er niet. Er staat, alzo werd de mens een levende ziel. Ik ben zelfs geneigd te vertalen, ik zeg het precies zoals ik het meen en bedoel en zoals ik het geloof, ik ben geneigd ook te vertalen met, alzo werd de mens een levende, een ziel. En dan zouden de vertalers vermoedelijk ingevuld hebben daartussenin, dat is. Net als hier in Genesis 9 vers 4, doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed. Maar je kunt echt twee woorden gewoon aan elkaar plakken op deze wijze. Dat heet een appositie. Het is een grammaticaal verschijnsel. Alleen wij gebruiken het nooit meer in onze moderne talen. Maar dan krijg je dus, alzo werd de mens een levende. Levende dus niet in de zin van een bijvoeglijk naamwoord, maar in de zin van een zelfstandig naamwoord. Alzo werd de mens een levende, een ziel. Want een, dat weet u, dat bestaat niet. Dus als het zo uitkomt, mag je dat ook toevoegen. Als dat beter Nederlands wordt, voeg je ertussen. Alzo werd de mens een levende, een ziel. En daar heb je dus precies de betekenis. Een betekenis trouwens die ik dan toch ontleend heb aan wat de rest van de Bijbel en bijzonder het Nieuwe Testament over de term zegt. Maar niettemin, je vindt het achteraf ook gewoon terug. Alzo werd de mens een levende. Niet alzo werd de mens levend, alzo werd de mens een levende ziel. En hoe je hem ook vertaalt, de gedachte is niet, alzo kwam de mens tot leven, werd hij levend, maar alzo begon de mens te leven, dat wil zeggen, ving hij zijn wandel aan. En dat is wat de mens is. Iemand die wat doet, die bezig is, die zich beweegt. En niet alleen in de zin van verplaatst, maar die inderdaad werken verricht. Een wandel uitvoert, of hoe zeggen ze weer, hè? Een eind wandelt, zal ik maar zeggen, enige jaren. enige decennia dan vooruit. Dat is waar het echt om gaat en dat is de betekenis van de term ziel. Dus de normale betekenis. In sommige gevallen, en dat zijn altijd extreme gevallen, wordt het woord ziel gebruikt in een sterk eenzijdige betekenis. Dan krijg je uitspraken als dode ziel. Wat eigenlijk niet kan, omdat ziel per definitie leven is, zoals praktisch leven. Maar in de uitdrukking dode ziel wordt juist aangegeven dat het praktische leven beëindigd is. Het is een wat rare formulering, maar niettemin is die voor iedereen duidelijk. Niettemin heet ook dat dan nog steeds, nog net, ziel. En de vertalers krijgen er problemen mee en vertalen het dus met dood lichaam. Maar elke keer als u in de Statenvertaling leest over dood lichaam, staat daar in de grondtekst een dode ziel. En dat is nog veel sterker. Het drukt namelijk uit dat een eind gekomen is aan iemands praktische leven. Kortom, de ziel is gedood en is dus, zo in de taal kun je dat zeggen, is dus een dode ziel. Nou goed, de gedachte is dat dus ziel niet maar het levensbeginsel is, of het beginsel is waardoor een mens leeft, maar integendeel, het is zijn leven. Levensbeginsel heet anders, dat heet neshima. Gewoonlijk vertaald met adem. Waar het mij nu om gaat, en dat is wat moeilijk uit te leggen, is deze uitdrukking hier in Genesis 9 vers 4. Het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed. Het bloed is natuurlijk niet de ziel van een mens. En ook niet van een dier. De ziel, of het bloed, hoe moet ik het anders zeggen? Het bloed is bloed en ziel is ziel. Het zijn twee verschillende dingen. Iemands bloed is niet iemands wandel. Hoewel je wel kunt zeggen, iemands bloed is iemands leven. En zo zegt de schrift het ook. Maar hier staat het nog sterker. Iemands bloed is iemands ziel en daarom zal men het niet eten. En het punt is nu dat als gezegd wordt dat men het om die reden niet zou eten, dat het niet meer gaat om typologie, zoals men geneigd is te denken. Dat is de gangbare opvatting, hè? Bloed is een beeld van de ziel. Zo, want het is een type van, en de uitdrukking, iemands ziel, dat is zijn bloed, dat beschouwt men als een stijlfiguur, als een metafoor. Het is het niet echt, maar bij wijze van spreken is dan het idee. Maar ik denk dat het niet slechts bij wijze van spreken is, maar dat het heel concreet zo is. Ik bedoel dit te zeggen. Dat de, kijk, iemands wandel kun je natuurlijk niet eten. En als ziel wandel is, hoe kun je het dan eten? En toch hou ik staande dat het zo is. Omdat ik het gewoon uit de schrift met gemak kan aantonen. Iemands ziel is iemands praktische leven. Hoe kun je dat dan eten? De gedachte is namelijk, maar die is niet algemeen bekend. Bij ons westerlingen in ieder geval weer niet. En daar gaat hij weer. De gedachte is namelijk dat iemands ziel is weliswaar zijn wandel, maar is daarmee ook zijn persoonlijkheid is waarschijnlijk niet het goede woord. Maar en iemands wezen is zeker niet het goede woord. Maar als ik nou zeg dat is iemands identiteit, dan kom ik aardig in de buurt. In de hoop dat die termen redelijk bekend zijn dan. Iemands identiteit wordt namelijk niet bepaald door hij heet zus en zo, hij is daar en daar geboren, hij heeft die en die ouders, enzovoorts. Dat is niet iemands identiteit. Iemands identiteit wordt bepaald door wat hij zoal in zijn leven doet. En die identiteit wordt gevormd en steeds verder gevormd door al wat hij inmiddels zoal gedaan heeft. Dat wil zeggen, het wordt gevormd door alle ervaring die hij dus heeft opgedaan. Een ervaring, dat is wat zich hecht in ons, dat is waardoor wij geleerd zijn en dat maakt, dat vormt onze identiteit als zodanig. En onze identiteit staat nooit los van ons verleden, van onze wandel dus. En ik bedoel eigenlijk te zeggen, ik zou het liever zeggen op meer johannitische wijze, onze identiteit is onze wandel. Dat is wie wij zijn. Wie we echt zijn. In de praktijk bedoel ik dus, niet waar we vandaan komen, maar wat we in de praktijk van ons leven doen, dat is wat we zijn. Ik zal een andere lijn volgen. naar Bijbelse gedachten. Het is wat simpel gezegd, denk ik. Maar niettemin is het de Bijbelse gedachte dat wij van nature holle vaten zijn. Vaten, vaatwerk. Maar de inhoud van het vat wordt daarna bepaald door hetgeen waarmee het vat gevuld is geworden. Door de inhoud van het vat. Daarna gaat het beeld niet meer op, want de gedachte is dat wij zelf als vaten verantwoordelijk zijn voor hetgeen waarmee wij gevuld worden. Ja, maar dat is nou eenmaal zo. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Maar waarmee wij gevuld worden, bepalen wij in hoge mate door ons doen en laten. En natuurlijk in nog meerdere mate door dat wat wij horen en zien enzovoorts. Hè? Maar zeker ook door wat wij doen. Want daardoor in belangrijke mate worden wij gevormd. Kijk, de levenswandel van een christen, zijn wandel, zijn ziel, met het woorden uit Hebreeën en Jacobus enzovoorts. Hè? Die wandel is juist daarom zo belangrijk, omdat we door te wandelen leren. Dat is nog een understatement, want de gedachte is dat wij door onze wandel en daarmee door onze praktische dienst aan de Heer hem leren kennen en hem gelijkvormig worden. Onze wandel bepaalt dus onze identiteit. Nou ja, na verloop van tijd, maar ik begrijp toch hopelijk wat ik nu zeg. Ik heb altijd moeite met dit soort zaken uiteen te zetten. Het volgende punt is nu dat onze wandel natuurlijk voor een deel bepaald wordt, voor een deel, ik weet niet hoeveel, maar voor een deel bepaald wordt door onze zogeheten erfelijke belasting. Dat wil zeggen, dat is wat anders, een onroerend goedbelasting. Ja. Nee, de erfelijke belasting. Door onze erfelijke eigenschappen, waardoor wij geneigd zijn in een bepaalde richting, geconditioneerd zijn in een bepaalde richting. We hebben aanleg voor het een en niet voor het ander. Daar kunnen wij niks aan doen. Dus waarmee we ons vullen dan, wordt voor een deel inderdaad bepaald door wie wij nou eenmaal op grond van onze geboorte zijn. Maar hoe het daarna verder gaat, ja, dat is onze eigen verantwoordelijkheid. En daar kiezen we zelf voor. Maar de gedachte blijft dat wij van nature als vaten, als levende mensen, toch iets in ons lichaam hebben, waardoor voor een deel althans in eerste plaats onze identiteit bepaald wordt. Voor een deel. Daar begint het mee. Je zou het misschien moeten noemen de vorm en de afmetingen, de vorm van het vat. Of het nou 2 of 3 meter inhoudt, bij wijze van spreken, ik noem maar een dwarsstraat uit de Bijbel. Vooruit, hè? Of breed en laag, of smal en hoog, enzovoorts. Nou goed, ga maar eens voor de spiegel staan. Ik bedoel het overdrachtelijk natuurlijk. Hè? Maar dat zit, wij noemen dat tegenwoordig, het zit in onze genen. U weet wel, die hebben ze daarvoor uitgevonden, dan kun je het tenminste benoemen. Want ik neem dat niet zo heel serieus. Maar het zit in onze erfelijke aanleg. Maar de volgende gedachte is deze. Dat waar onze wandel, de dingen die we doen en laten, dingen waarmee we ons vullen, bepalend zijn voor wie wij vandaag inmiddels, na zoveel dan wel zo weinige jaren zijn, als dat daarvoor bepalend is, dan is het toch niet zo'n vreemde gedachte te denken dat op een of andere wijze wie wij zijn wel degelijk vast ligt in ons lichaam ook. Hoe moet ik dat nou zeggen? Dat onze ervaringen op een of andere wijze vast liggen in de cellen van ons lichaam of zoiets. Begrijp je ongeveer wat ik bedoel? Of niet? Of moet ik het langzamer doen en zeggen, het zal toch duidelijk zijn dat onder de druk van de omstandigheden, door de dingen die wij beleven, dat de dingen die wij ondergaan uitwerking hebben op onze lichamelijke gesteldheid. Dan zegt u, ja, maar dat is incidenteel, dat is tijdelijk. Als je zenuwachtig bent, krijg je een droge mond en dat soort dingen meer. Of gaan je knieën knikken, of weet je veel wat. Of je krijgt buikpijn. Of zoiets. Ja, ik ken die verschijnselen heus allemaal. Ja, nou goed. Dat heeft dus een lichamelijke uitwerking. Maar mijn gedachte is dat dat wat wij gedaan hebben, onze wandel tot zover, inderdaad niet incidenteel bij gelegenheid uitwerking had op onze tijdelijke uitwerking had op onze lichamelijke omstandigheden. Maar ik bedoel te suggereren dat het een blijvende uitwerking heeft op onze lichamelijke omstandigheden. Dan weer de langzame route neem, dan zeg ik, het zal toch ook duidelijk zijn dat als wij door de druk van de omstandigheden last krijgen van een maagzweer, dat het na verloop van jaren echt een volstrekt blijvende uitwerking heeft op onze zelfs hele lichamelijke verschijning. Want dat is gewoon zo. Het laat sporen na, dat is blijvend. Normaal gesproken. Niet dat ik dit nu bedoel, maar ik geef het maar als indicatie. Want de gedachte is, maar ik zei al, het onttrekt zich aan de wetenschap en wetenschappelijke bronnen. Maar de gedachte is dat, en dan zal ik maar direct naar dit vers gaan, anders kom ik er sowieso niet door. De gedachte is dat op een of andere wijze onze wandel een uitwerking heeft, al of niet blijvend, maar ik denk ook blijvend op langere termijn, uitwerking heeft op wie wij ook lichamelijk zijn, en in het bijzonder dat het tot uitdrukking komt in ons bloed. Vraag mij niet hoe, want het is mijn afdeling niet. Ik kan u dat ook niet zeggen. Maar als de Bijbel zegt, de ziel is het bloed, en altijd roept er dan iemand, bestaat in de ziel is in het bloed, dan zeg ik, ja, dat staat op een andere plaats, maar dat betekent echt precies hetzelfde. Als er staat, de ziel is in het bloed, of de ziel is het bloed, dan veronderstelt dat toch op zijn minst, dan zou het toch normaal de conclusie moeten zijn, dat de wandel van de mens, en daarmee zijn identiteit, vast ligt in zijn bloed, in de aard, de samenstelling, of hoe het maar heten mag, van zijn bloed. En dan zegt hij natuurlijk, dat heeft de wetenschap nog nooit aangetoond. Ik zeg, nou, dat maakt niet uit. De natuurkunde heeft altijd als opdracht, of de wetenschap heeft altijd als opdracht om de dingen die we eerst weten aan te tonen. Zo zit het nou eenmaal. Te kijken of dat zo is. En als het nog niet aangetoond is, is daar niks mee veranderd. Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik bedoel niemand te beledigen. Kijk, iemand als dokter Willem J. Ouweneel. Of zo, die zei over iriscopie, ik hoop niet dat ik dat begrip hoef uit te leggen, die zei gewoon over iriscopie, ja, heel het idee dat als je wat hebt aan je nieren, dat je dan er op een bepaalde plaats in je iris een zwart vlekje krijgt, in je oog dus. Hij zegt, dat kan natuurlijk niet, want dan moet aangetoond kunnen worden dat er een directe verbinding bestaat tussen je nieren en dat plekje in je oog. En ik heb dat persoonlijk, ik bedoel het niet persoonlijk tegenover de man, maar ik heb daar persoonlijk zo'n zwakke redenering gevonden, omdat wij allen weten dat al onze erfelijke eigenschappen, zo zonder meer, al onze erfelijke eigenschappen vastliggen in elk van onze lichaamscellen. Met andere woorden, De gegevens met betrekking tot onze nier, een van beide, kan me niet schelen welke, die liggen wel degelijk vast ook in een stukje huid van mijn hand enzovoort. Zit er allemaal in. Is zo. Heeft men aangetoond. Zegt men. En dan zeg ik, nou, waarom zou de andere eigenschappen of eigenschappen moet je dat noemen, niet vast liggen in ons lichaam. En waarom zouden we niet, als hier wat beschadigd wordt, daar ergens, in mijn oog bijvoorbeeld, ook dan wat beschadigd worden, omdat op een of andere wijze dat doorwerkt. Dit is redelijk goed aangetoond, denk ik. Ik heb mijn iriscopie nogal eens verdiept in het verleden. Niet dat ik het belangrijk vind, maar ik heb me er toen eens een keer in verdiept, omdat ik het wel ik dacht, dat is zo bijbels, hè? De oog, de spiegel van de ziel. Wat is dat, de spiegel van de ziel? Oog, de spiegel van de ziel, van de wandel. Dat het toch voor de hand ligt, dat de hele gedachte voor de hand zou liggen. Als er ergens in het mechaniek van het lichaam wat ontbreekt of wat mis is, dat het zich elders in het lichaam dan ook uit. En ik zou niet weten waarom niet. Het is maar één voorbeeld, want er zijn natuurlijk nog veel meerdere voorbeelden van te geven. Ja, het wordt meestal niet als wetenschappelijk beschouwd, maar vooruit. Maar wat ik nou probeer te vertellen, is dat de kans vrij groot is, lijkt mij, en ik meen 100% wat ik zeg, ik praat er nog heel eerlijk over met u, de kans lijkt mij vrij groot te zijn dat op een of andere wijze onze identiteit, die gevormd wordt in onze wandel, onze ziel dus, onze identiteit wel degelijk vast ligt in ons bloed. Op een of andere wijze. Die men dan wellicht niet ontdekt heeft. Nee, maar goed, dan niet. Wanneer, dan zal ik u wat anders vertellen. Waarom zal men dat bloed niet eten van een dier? Omdat het zijn ziel is. Het is toch geen dier meer? Hij is dood. Het is gewoon materie. Het is bepaalde stoffen, zal ik maar zeggen, die in het bloed zitten. En die stoffen komen elders ook voor. Die kun je toch gewoon tot je nemen enzovoorts. Waarom dan niet? Nou, de suggestie is in elk geval dat men op een of andere wijze iets van de identiteit van het dier, de ziel van het dier, tot zich neemt, hierdoor. En ik weet dat dit geen populair verhaal is en dat het nogal bijgelovig klinkt, maar tenzij een heleboel mensen liegen natuurlijk, maar goed. Een bekend verschijnsel is dat niet alleen via bloedtransfusie, maar ook via orgaantransplantatie, bij gelegenheid wordt vastgesteld. Ik zeg het zeer terughoudend, u van mij die te geloven staat toch niet in de Bijbel, dus ik vind ook geen punt. Maar ik steek mijn nek wel even uit, ook voor vanavond. De gedachte is namelijk dan, het vastgesteld is, dat mensen die organen hebben gekregen van anderen en eventueel een bloedtransfusie, dus de oudste orgaantransplantatie die wij kennen voor zover ik weet, dat daardoor inderdaad de aard van de patiënt in kwestie verandert, zijn gezindheid verandert, en dat is nog de zwakste variant. Want de extreme variant, de meest extreme die ik ooit ben tegengekomen, is dat mensen na orgaantransplantatie, ik weet niet meer welke organen het waren, maar na orgaantransplantatie ineens herinnering hadden, notabene, aan dingen die alleen de donor kon weten, aan dingen die de donor beleefd had. En nou kan ik ook daar wel enige verklaringen voor bedenken. Maar een zeer voor de hand liggende is dan toch dat een bepaalde identiteit vast ligt in het bloed, dat is wat ziel is. En wellicht in andere organen dan misschien ook, maar als we ze eten dan zijn ze sowieso dood. Hè? Maar goed, de Bijbel zonder het bloed nou eenmaal uit. De gedachte is dat men daarmee iets van die ander overneemt. Maar daar zal ik u in ieder geval één goede verklaring voor geven. Die is absoluut ook niet wetenschappelijk, maar die zou ons toch niet moeten verrassen. Een hele goede verklaring voor is namelijk dat de identiteit van een mens ook bepaald kan worden, of althans mede bepaald kan worden, niet maar alleen door wat die mens zelf allemaal gedaan heeft, maar wordt mede bepaald door de eventuele inwonende demon. Hebben we die nog? Dat is zo. Ja. Daar ga ik niet verder op in, maar dat is nou eenmaal zo. En de gedachte is, en dat is ook een nogal Bijbelse gedachte. De gedachte is als de, hoe heet zoiets, degene waar die demon in woont, waar die demon in woont. Als die overlijdt, dan staat die demon weer op straat, bij wijze van spreken. En die zoekt dus een ander huis. En die vindt er een, zodat die nog levende mens met die nog net die demon ontvangen heeft, ineens allerlei dingen weet die hij niet kan weten, maar die inderdaad afkomstig zijn van de overleden figuur in kwestie. En op deze verschijnselen baseert men, voor zover men het nodig vindt iets te baseren, baseert men de leer van reïncarnatie. Want dat gaat maar niet over één generatie, maar dat gaat de generaties over. Beginnend in de oude wereld. Ga er liever niet dieper op in, op, langs dat spoor. Maar zo werkt zoiets. En de kans bestaat dus ook, want dat is ook een optie, dat die demon eventueel juist en vooral huist in het bloed. Of verbonden is met, op een of andere wijze, met het bloed. Niet alleen van een mens, maar net zo goed met een dier. Want u weet dat demonen bij gebrek aan mensen net zo goed huizen in dieren enzovoorts. En of het nou over demonen gaat of de identiteit van die mensen of dieren zelf in kwestie, maakt verder niks uit voor het verhaal. De gedachte is dat bij de overdracht van het bloed overdracht kan plaatsvinden of zou kunnen plaatsvinden van iemand, van een ziel, is dus het idee. En daarmee ben ik er nog niet, want we zitten, maar dat is een heel ander verhaal. We zitten namelijk vervolgens nog met een probleem uit de eerste Korinthebrief, waar het gaat over hoererij. En dat, nou ja, dat is een van de thema's hier uit Handelingen 15. En daar wordt gezegd, nee, men zal geen hoererij plegen als kind van God. Want wij zijn leden van het lichaam van Christus, inclusief ons lichaam. En wij zouden niet worden leden ener hoer. Waarna de vraag is, wat dat voor onzin eigenlijk is. Want de gedachte is dus dat men via hoererij, ik blijf maar zo dicht mogelijk bij die Bijbeltekst, dat men via hoererij zich verbindt, nogal blijvend kennelijk, zich verbindt aan een hoer. Op dezelfde wijze als dat wij verbonden zijn met de levende Christus. En die woont in ons. Heb je dat nog? Het antwoord daarop, dat wordt vandaag ook niet meer gegeven, maar vroeger wel. Dat is wat langer geleden. Het antwoord daarop is dat via seksuele gemeenschap op een of andere wijze, welke wijze heeft de wetenschap nog echt niet aangetoond. Maar daar heeft men ook niet de minste belang bij natuurlijk. He? Maar dat op een of andere wijze daardoor wel degelijk sprake is van een versmelting van identiteit. Hoe zeg je zoiets? Dat er een verbondenheid ontstaat. Als men vroeger, ik zeg maar vroeger voor de zekerheid, hè, als men vroeger propageerde dat men voor het huwelijk niet seksuele gemeenschap zou hebben met wie dan ook, of het aanstaande vrouw zou worden, wie dan ook, maar helemaal niet, dan is één van de argumenten precies deze. Want de gedachte is dat door de seksuele gemeenschap wel degelijk dus een soort samensmelting plaatsvindt. Alsof een deel van iemands identiteit overspringt naar de ander. En andersom, voor zover ik heb kunnen nagaan. Hoe sterk dat is, weet ik niet. Maar dat het op een of andere wijze gebeurt, dat er een soort verbondenheid dus uit ontstaat, daar ben ik wel van overtuigd, ja. Misschien hangt het af van helemaal de gezindheid enzovoort. Maar goed, wie ben ik om daarover te spreken? Maar de gedachte is dat op een of andere wijze inderdaad, persoonlijkheden is niet een goede woord, dus zeg ik weer, identiteiten kunnen versmelten en overgedragen kunnen worden op een of andere wijze. Dat is het idee. En ik moet eerlijk zeggen, de argumenten die zoal worden aangedragen bijvoorbeeld door de Jehova's getuigen tegen bloedtransfusie echt niet zomaar uit de lucht gegrepen zijn. Maar wij trekken ons er niet veel van aan. We zeggen, nou ja, eten is niet hetzelfde als een transfusie. Dat meen ik ook, dat is ook niet hetzelfde, denk ik. Ik denk dat het ook om andere omstandigheden gaat. En daardoor kunnen we ons er ook makkelijk aan onttrekken. Maar bovendien ben ik van mening, heb ik er straks al gezegd, ik mag het nu herhalen. Nou goed, als we dan toch die regel overtreden, wat dan? Gaan we dan voor eeuwig verloren of wat? En nood breekt wet en dat soort dingen meer, heb ik ook niet echt moeite mee. En wees niet al te rechtvaardig, staat ook in mijn Bijbel. Dat is het dan ook. En daarna heb ik er nog een veel sterkere voor u. Dat is, dat wij de garantie hebben dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Dus ik ben voor geen van al die dingen ook maar een greintje bang. Daarom praat ik er ook wat vermoedelijk te gemakkelijk over voor sommigen. Maar goed, vooruit dan maar. Maar ik denk dat dit de achtergrond is van het verhaal, ja. En ik denk inderdaad dat een deel van de dierenwereld inderdaad rechtstreeks door geestelijke machten gestuurd wordt. Ik denk ook dat het een eenvoudig antwoord geeft op een heleboel vragen die we met betrekking tot de dierenwereld hebben. Want de uitvinding van het instinct vind ik wel heel makkelijk, hoor. Waarom gedragen dieren zich zoals ze gedragen? Makkelijkste antwoord is, ze worden gestuurd. Afstandsbediening, weet je wel. Nou, laat maar zitten. Lijkt me een voor de hand liggende. Waarom liepen al die... Natuurlijk is het een extreem voorbeeld. Ik ken de zwakheid van de argumentatie. Maar waarom liepen al die zwijnen de afgrond in? Omdat ze gestuurd werden. Nou, en waarom zwemmen nou al die... wat waren het ook weer? Al die walvissen tegen de kust van waar het ook mee weer was en sterven vandaan? En waarom lopen al die lemmingen de zee in? Enzovoort. Ik denk afstandsbediening of zoiets. Of misschien niet eens op afstand, maar er zijn geestelijke dingen, daar hebben wij geen weet van. Hoe weet die duif de weg naar huis? Om over de kat maar te zwijgen dan? Toch? Hoe weten die ooievaars Egypte elk jaar weer te vinden? En komen weer feilloos terug in oude water vroeger, om maar wat te noemen. Hoe weten ze dat? Ik denk dat het iets met geesten te maken heeft. Ja, dat denk ik wel. En als een geestelijke macht de gang van zaken in de wereld beheerst, en dat lijkt me toch een Bijbelse gedachte, lijkt me dit een aardige conclusie zo. En dat werkt via het bloed, wat immers, nou, alles in het lichaam werkt via het bloed, ik zou niet weten wat niet. En waarom zou dit dan ook niet werken via het bloed en vastliggen in het bloed op een of andere wijze? Ja, hoe, hoef ik echt niet te verklaren, maar ik vind dit een goede verklaring voor deze regels die hier gegeven worden. Men zou vlees eten om, zoals gezegd, wat dichter bij de grond te blijven en wat aardser en wat vleeselijker te blijven, om zo te zeggen, hè, om wat ongevoeliger te worden voor de geestelijke dingen. Maar via het eten van bloed haal je ze als het ware weer tot je. Dat is het Bijbels idee, denk ik. Zover ik weet. Geef deze gedachte daar een verklaring voor. Maar zoals gezegd, in de Bijbel zelf wordt het verder niet toegelicht. De Bijbel zelf is er heel sumier mee. In de eerste plaats omdat wij niet hoeven te weten hoe dat zit met het Rijk van Satan en hoe dat werkt. Dat kun je ook maar beter niet weten. Het is ook beter voor je om het niet te weten. Je kunt beter geen weet van afgoden hebben, zoals de schrift ook zegt, enzovoorts. En aan de andere kant denk je, degene die het betreft weet heel goed hoe het werkt. Want precies die dingen, hoererij speelt een belangrijke rol in althans de klassieke religies. Inclusief, voor alle duidelijkheid, de zogenaamde religieuze prostitutie. Want zo heet dat. Dat hoef ik ook niet uit te leggen, maar dat is algemeen bekend. Dat is nu eenmaal zo. Dus hoererij heeft daarmee te maken. Het niet vlees eten heeft daarmee te maken. En het drinken van bloed heeft daar in elk geval mee te maken. En daar waar men het meest in het algemeen onder invloed staat van, en bovendien nog bang is ook voor boze geesten, daar eet men bloed. Dat is gewoon zo. En daarom zouden we dat niet doen. Niet omdat dat iets te maken heeft met wet, zo van het is verboden en het mag niet, maar om de consequenties die het heeft, van nature in elk geval. En als u dan daarna zegt, maar ja, de Heer bewaart ons er wel voor, zeg ik, net als de Heer Jezus, zeg ik dan, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Als je dat weet, doe je dat gewoon niet. Dat is het verhaal. En voor de rest vertrouwen we op de Heer. En de bedoeling is dat Hij in ons bloed zit, dat Hij ons leven is, in ons hart woont. En wat zit er in je hart eigenlijk? Behalve bloed. Niks toch? Dat is toch waar het over gaat? Dat Hij in ons hart woont, dat Hij ons leven is. En ik aarzel, maar daarna zeg ik toch, dat Hij onze ziel is. Beter, Bijbels is, dat Hij onze ziel zou zijn. Hij zou onze ziel zalig maken. Als Paulus zegt, het leven is mij Christus, dan bedoelt hij niet, ik heb van Christus leven ontvangen, maar dan zegt hij, mijn praktische leven, dat is een ziel, is Christus. Dat is het idee. Nou goed. Wij moeten het daarbij laten, want ik ben helaas ver over tijd. Excuus, maar anders had ik er volgende keer weer op terug moeten komen en liever niet, eerlijk gezegd. Goed. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn en ons bezig mochten houden met uw woord. En hoewel wij bepaald werden, ook juist in het bijzonder bij de macht der duisternis en de werking daarvan, willen we u dankzeggen dat wij ons mogen realiseren dat we van uw leven hebben ontvangen. En dat wij besprenkeld zijn met het bloed van Christus. Deel hebben gekregen aan zijn leven. En mogen weten dat onze heiland in onze harten woning gemaakt heeft en daarmee in ons leven en dus in onze ziel. Wij danken u dat ook ons streven mag zijn dat Christus ons leven is. En dat wij mogen leven door het geloof des Zoons van God die zich voor ons heeft overgegeven. Wij danken u, Vader, dat wij geen geweten des afgods hoeven te hebben. Dat wij geen rekening hoeven te houden met die macht der duisternis om ons heen, maar slechts zouden wandelen in het licht dat u ons geeft in uw woord en door uw geest. Wij danken u, Vader, voor dat licht waarmee u eveneens in onze harten geschenen hebt, opdat dat licht onze levens zou bepalen. Opdat uw woord een lamp zou zijn voor onze voet en een licht op ons pad. Opdat we ons zouden overgeven aan u die een goed werk aan ons begonnen hebt en dat ook wilt voleindigen. Aan u die de boze hebt overwonnen. Aan u die gezeten bent aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Omdat de overwinning reeds lang geleden behaald is. En wij danken u dat we in die overwinning mogen staan. Daaruit mogen leven in vertrouwen op u en op uw werk in het verleden. Maar bovenal ook op uw werk in het heden. Wij danken u dan voor deze avond. En vragen u, wees u ons dicht nabij. Wilt u ons bewaren inderdaad voor deze duisternis. Opdat we mogen wandelen in uw kracht en door uw geest en uit de rijkdom van uw genade. Amen.